Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik wil vanmorgen graag het paasevangelie met u lezen vanuit Genesis 45. Genesis 45. En ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. In Genesis 45 luidt het woord van God aldus. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Toen stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laten jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in het leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God, hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerster over heel het land Egypte. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe. Wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en uw kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het. En de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie hebben gezien. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde. Terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van Farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de Farao en in de ogen van zijn dienaren. En de Farao zei tegen Jozef, zeg tegen uw broers, doe dit. Bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven. En u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid. Doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee. En kom, laat uw oog uw huisraad niet ontzien, want het beste van het hele land Egypte dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao. Ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren. Benjamin echter gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen. En 10 ezelinnen die koren en mos droegen en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg. En zij gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelde ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf. Misschien denkt u wel, terwijl u hebt geluisterd naar de schriftlezing uit Genesis 45. Wat een bijzonder verhaal om juist op de Paasmorgen met elkaar te lezen. Misschien roept het wel wat vragen op terwijl u dat zo aanhoort. Maar het thema waar ik vanmorgen met u en met jullie jonge mensen over na wil denken is dit. Jozef leeft, Jezus leeft. Met andere woorden, we willen vanmorgen de boodschap van de opstanding van onze levende Heer en Heiland Jezus Christus eens bezien vanuit deze geschiedenis uit het Oude Testament. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de stukjes die opgevoerd zijn door de jongeren enerzijds en ook door de zondagschool anderzijds, dat die wonder wel passen in de geschiedenis die ik vanmorgen met u mag doornemen. Want op de achtergrond van dit prachtige panorama zouden we het woord verzoening kunnen opschrijven. Ik zou u willen aanraden op deze schitterende paasmorgen eens een moment uzelf te verplaatsen in de sandalen van die broers van Jozef. Ze hebben er alles aan gedaan om hun misdaad jegens hun broer ongedaan te maken. Ze hebben er een dier voor geslacht. Ze hebben de huid van dat dier, ze hebben de kleding van Jozef met het bloed van dat dier doordrenkt om aan vader Jacob de boodschap te brengen. Uw zoon leeft niet meer, hij is verscheurd door een wild dier. Maar er is een uitdrukking, spreekwoord zo u wilt, wat zegt al is de leugen nog zo snel. De waarheid die achterhaalt het wel. En die waarheid komt nu om de hoek kijken. Die man die hen al het leven zo moeilijk heeft gemaakt in de afgelopen maanden, die blijkt nu opeens hun bloedeigen broer Jozef te zijn. Jozef die ze hebben verkocht voor 20 zilverlingen. En die komt nu van zijn troon af. En die loopt in de richting van zijn broers. Wat zal er nu met hen gebeuren? Het zal hen geduizeld hebben toen die heerser van de troon afkwam. En in plaats van woorden te spreken waarin een oordeel over hun zondige leven werd uitgesproken. Hij hen bekend maakte met zijn vergevingsgezinde liefde. Wat moet het hen geduizeld hebben toen die broer die ze verkocht hadden, hen stuk voor stuk omhelsde en hen begroette met een kus. Ik denk, maar ja, je moet altijd voorzichtig zijn, ook in een gemeente als deze, dat je niet aan inlegkunde gaat doen. Maar ik denk dat er een aantal van die broers zijn geweest die eventjes zo dit hebben gedaan. Zo van, slaap ik nou? Droom ik nou? Of ben ik wakker? Is datgene wat nu gebeurt, is dat eigenlijk wel echt? En het was echt. En daarom vanmorgen met deze eerste vraag. Heeft het in uw leven alles zo geduizeld? Heeft het in jullie leven zo alles geduizeld? Dat je tot de conclusie komt als je de Bijbel leest, als je op zondag naar zonderschool gaat, als je naar je kinderclub gaat, als je op de christelijke school bent, als je in de gemeente bent, dat je tot de conclusie komt, ik heb de doodstraf verdiend. Want in Romeinen 3 staat dat allen hebben gezondigd en om die reden de heerlijkheid van God moeten missen. En dat je dan bij Goede Vrijdag terechtkomt en dat je dan ontdekt, ik word niet gestraft, maar de Heer Jezus Christus, die heeft mijn schuld op zich gedragen. Die heeft mijn schuld weggenomen. Dat je het tot diepst van je bestaan laat doordringen, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. En nu mag ik weten, door genade ben ik een kind van God. Bent u daar vanmorgen mee wakker geworden? Want terecht hebben de jongeren ons erop gewezen. En ook onze broeder Arie heeft dat gedaan. Je kunt geen Pasen vieren als je niet weet wat persoonlijk Goede Vrijdag voor jou en voor mij betekent. Daar ligt het begin van het feest. Hoor Jezus, nood u, kom tot het feest. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. En wie in het geloof op Jezus zit, die vreest voor dood en helle niet. Vond dat prachtig verwoord in dat stukje van de jongeren. Grote Boef zit vooraan, maakt aantekeningen. Geweldig. Om zo eventjes voor het voetlicht te brengen wat de Heer Jezus voor u en voor mij van nature zondaren heeft gedaan. Het is een fascinerend hoofdstuk om te lezen. Om dat eens goed op jezelf in te werken. Om achter het beeld van Jozef, de Heer Jezus Christus bij uitstek te zien. Want een poosje later lezen we in Genesis 45, dan gaan die broers op weg naar huis. Om aan vader de boodschap te gaan vertellen dat Jozef nog leeft. En moet je ze zien gaan. Wij zouden zeggen dat stelletje boeven. Ze rijden in koninklijke wagens. En geloof maar dat dat door de koninklijke praal van de farao prachtige wagens zijn geweest. Ze kunnen nu terug naar vader Jacob. Onbezorgd en welverzorgd reizen ze. Versterkt en verkwikt. Voor alles is gezorgd. Ze mogen een prachtig stel klederen dragen. En in Benjamins handpalm liggen 300 zilverlingen te blinken. Al die voorraden, al die geschenken, zinkt dat niet ten diepste van het eeuwigheidsleven, wat in zijn volle rijkdom gestalte heeft gekregen door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor u en voor mij? Heeft hij niet gezegd toen hij op deze aarde rondwandelde, heel nadrukkelijk: ik ben gekomen opdat u en ik leven zouden hebben en overvloed. Weet je wat mij zo persoonlijk aanspreekt in dit stukje? Dat is dat Jozef 300 zilverlingen meegeeft. Voor 20 zilverlingen hadden ze hem verkocht. En had dat grote ellende rampspoed over zijn leven gegeven. En dan stuurt hij zijn broers die hem dat alles hebben aangedaan weg met 300 zilverstukken. Je zou kunnen zeggen, dat is nou echt genade uitbetalen in klinkende munt. Paulus heeft daarover in een van zijn brieven iets heel moois gezegd. En wij mogen het met hem meebeleven elke dag weer. Waar de zonde meerder is geworden, denk aan die 20 zilverstukken, daar is de genade van God, 300 stuks dus, overvloedig geworden. Is dat niet wat we elke keer weer mogen zingen? Als we na een nachtrust ontwaken, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. Nee, Gods kinderen gaan op reis, gevoed met leven en met overvloed. En dat betekent dat wij in de dagelijkse praktijk van ons christen zijn aan mensen, aan ongelovigen, maar ook broeders en zusters die daar nog te weinig over hebben, dat te laten zien. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, maar dat zijn gunstbewijzen ons elke dag weer overladen. Het is alsof je de psalmist van Psalm 17 in vers 15 hoort zeggen: en ik zal mij bij het ontwaken verzadigen met zijn beeld. O, wat hebben wij in de Heer Jezus Christus onvoorstelbare teerkosten ontvangen voor de reis die wij in dit leven aan het maken zijn. En die zal uitmonden, geven God, dat dat voor jong en oud het geval zal zijn bij het vaderhuis. Je zou er bijna overheen lezen, broeders en zusters, maar Jozef geeft zijn broers nog iets mee. Nee, het zijn geen stoffelijke dingen, maar hij geeft ze een goede raad mee op weg naar vader toe, naar hun vaderhuis toe. Hij kent namelijk zijn broers door en door. Hij kende zijn eigen hart, maar hij kende ook dat hart van zijn broers maar al te goed. En daarom zegt hij tegen hen: maak geen twist onderweg. Weet u wat zo intens verdrietig is? Dat er zoveel twist onderweg is in het leven van Gods kinderen. Oh, we zingen het soms uit volle borst. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, gezegende kinderen van u. Om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Om samen te dienen, te zien wie u bent. En wat is er toch veel twist onderweg. Wat maken broeders en zusters elkaar, ook in de gemeente van Jezus Christus, het leven elkaar toch vaak wel zuur. Broeders, zusters, ook in deze gemeente. Maak geen twist onderweg. U en ik, wij zijn reizend naar het vaderhuis met de vele woningen. We wachten op het moment dat de bazuin gaat klinken. Dat is in heerlijke liederen van morgen naar voren gekomen. Er is in deze wereld zo onvoorstelbaar veel twist en nood, moeite en zorg. Dan moet het onze vreugde zijn om als kinderen van één vader elkaar de hand te reiken. Wij reizen met elkander. Maak geen twist onderweg. Jozef spreekt zijn broers er heel persoonlijk even op aan. Want het gevaar was zo groot dat terwijl ze in die prachtige wagens reisden, er voor eten en drinken gezorgd was, dat ze elkaar onderling verwijten zouden zijn gaan maken. Had je toen maar naar mij geluisterd? Nee, zegt Jozef, maak geen twist onderweg. Wij mogen als getuigen van de levende Heer en als kinderen van God deze woorden ons allemaal heel persoonlijk ter harte nemen. God spreekt u en mij er vanmorgen persoonlijk op aan. Niet zo lang geleden kreeg ik een brief hier uit de omgeving vandaan dat de gemeente was opgesplitst. En soms hoop je dat het dan om alleen maar leerstellige dingen gaat. Dat een aantal mensen merken van, maar dit kan niet, dit mag niet. We gaan een ongelijk juk aan. We gaan niet zuiver bezig met het woord van God. Maar heel vaak ontdek je dat het gewoon puur en alleen vastzit op karakters van gelovigen. En wat blijft er dan over van al die blijdschap en die innerlijke vreugde waarvan je hebt gezongen, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Wat helpt het, broeders en zusters, als vandaag de hemel zo prachtig mooi blauw is, maar als er onweerswolken rondom je slapen zich hebben genesteld? Wat helpt het als de natuur bezig is en moeite doet om zich in prachtige lente tooien, in geuren en kleuren te openbaren, maar uw en mijn ogen schieten vonken van vuur, van toorn, omdat we met die broeder of met die zuster het geen voorrecht vinden om schouder aan schouder in zijn wijngaard te staan? Dan zal die wonderbare warmte van Gods vergevende liefde voor u en voor mij persoonlijk, die zal je hart verkillen. Dat is een van de grote problemen in de eindtijd. De Heer Jezus waarschuwt daarvoor. Als hij spreekt over de tekenen die aan zijn wederkomst voorafgaan, dan zegt hij niet alleen maar dat er in de wereld grootse dingen aan het gebeuren zijn, die ons op een enorme manier gaan benauwen, maar dan zegt hij met name tot de gemeente van Christus dat de onderlinge liefde zal verkillen. Mag ik u vanmorgen eens heel persoonlijk op deze stralende dag vragen: hoe gaat u daar persoonlijk mee om? Vraag niet of u broeders en zusters kent in deze gemeente, die de gemeenschap in wezen aan het ontkrachten zijn, maar hoe gaat u daarmee om? Bent u een voorbeeld voor de kudde? Als men een ontmoeting heeft met u, ontdekt men dan in uw houding, ontdekt men dan in uw woorden, ontdekt men dan in uw gedrag dat u niets liever doet dan te weerspiegelen de geweldige rijkdom van genade die u hebt ontvangen. Als Paulus in de Efezebrief schrijft over die genade, dan zegt hij in het eerste hoofdstuk naar de rijkdom van genade. En dan herinnert hij zichzelf eraan dat hij door God getrokken is vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dan gaat hij daar in hoofdstuk 2 nog dieper over nadenken. En dan zegt hij, en dat alles hebben we te danken aan de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade. Nee, hij zegt eerst aan de overweldigende rijkdom van Gods genade. En dan gaat hij in hoofdstuk 3 gaat hij nog een stapje verder. En dan zegt hij, want hij begrijpt dat eigenlijk niet, als hij het alleen maar betrekt op zijn eigen leven, hoe groot die vergevingsgezinde liefde van God de Vader in Christus is. De onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade. En weet je wat hij dan gelijk daarachter zegt? En om die reden buig ik de knieën bij de Vader. Zodat die geweldige liefde bekend wordt gemaakt aan anderen. Voor Gods kinderen geldt, voor u en voor mij geldt. Dat als je met deze schatten in je hart, die niets en niemand je meer kan ontnemen, onderroven. Dat je uiting geeft aan wat de psalmist zegt. Hij ziet hoe lieflijk het is dat broeders en zusters, zonen van hetzelfde huis, zusters van hetzelfde huis, dochters van hetzelfde huis, als broeders en als zusters samenwonen. Want waar liefde is, daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Je zou je de vraag kunnen stellen, waarom wil Jozef nou eigenlijk dat zijn vader en alle anderen zullen weten dat hij leeft en dat hij heerser is over heel Egypte's rijkdommen en korenschuren? Wel, de belangrijkste reden was dat vader Jacob en al de zijnen het land van honger en kommer zouden verlaten. Om zich uit de volle korenschuren van Egypte te laten verzadigen onder de goede handen van Jozef. En ik neem aan, jongens en meisjes, dat jullie allemaal die droom nog wel eens kunnen herinneren die de farao heeft gehad toen Jozef nog in de gevangenis zat. Van die magere koeien en van die vette koeien, 7. En Jozef mocht door de genade en de wijsheid van God die droom als profetisch openbaren. Hij las daarin een stuk geschiedenis voor de komende tijd. En nu op het ogenblik namelijk dat hij zijn vader en de anderen tot overkomst uitnodigt, wachten hen nog 5 van die verschrikkelijke jaren. En daarom staat er zo nadrukkelijk een aantal keren in dit gedeelte, en daarom kom tot mij en draal niet. Ik zal u het beste uit Egypte geven. Broeders en zusters, de boodschap van het evangelie van Jezus Christus heeft haast. Het is heerlijk om op een dag als deze, in een paasdienst als deze, geweldige liederen te zingen over dat wat de Heer Jezus voor u en mij aan eeuwig heil heeft verworven. Maar wij weten ook dat zijn komst aanstaande is. En daarom moet ons leven zo'n levend getuigenis van Goede Vrijdag en van Pasen zijn, dat we mensen als het ware aanspreken, kom tot hem, de Heer Jezus Christus, en draal niet. Ik ben er zeker van dat in de samenkomst hierboven bij de kinderen van tijd tot tijd dat lied gezongen worden. Stel niet uit. Zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Daar moet je met je kinderen mee bezig zijn. Daar moet je met je omgeving mee bezig zijn. Oh, ik weet, ook uit eigen ervaring, soms kun je niet eens met je kinderen meer spreken over de liefde voor de Heer Jezus Christus. Spreek dan met hem over je kinderen. Want hij heeft ook u en mij vanuit duisternis geroepen tot zijn eeuwig heil. Er wachten nog 5 jaar, zegt Jozef tegen zijn broers. 5 jaar van die magere koeien. Die kennen we allemaal wel uit ons leven. Van die magere koeien die je zo doordringend aan kunnen staren. Wat is er in uw en in mijn leven en in het leven van elke dag niet een enorme zorg, allerlei druk en nood. Het wil ons wel toeschijnen dat juist ook in deze periode, in de afgelopen jaren, die voor ons liggen, slechts malaise en misère aan de orde van de dag zijn. En wat gaat er nog komen? Wat moet het aangrijpend geweest zijn afgelopen week in Kenia op die universiteit. Als je daar bij elkaar bent om te bidden. En opeens wordt je ruimte bestormd door mensen die aan je vragen. En welke God geloof je? En als je het dan waagt om te zeggen. Omdat je in het evangelie van Jezus Christus niet schaamt. Ik geloof in God de Vader. En God de Zoon. En God de Heilige Geest. Dat je op datzelfde moment wordt neergeknald. Onbegrijpelijke dingen gebeuren er in het leven van elke dag. Nee, als je de krant opent, als je het journaal beluistert, ook op deze paasdag, dan zul je geraakt worden door die magere koeien die je aanstaren. Met hun lelijke koppen van verderf, van oorlogsgeweld, van bezig zijn om mensen te pijnigen tot in het diepst van hun bestaan. Is er dan eigenlijk nog wel een andere visie op de toekomst? Maar eentje ook die eerlijk en die reëel is? Wel, u en ik kunnen door ons getuigenis eraan bijdragen dat die andere toekomst reëel wordt. Ik heb een goede kennis in Amsterdam. Hij heet Louis. Louis zit dat grootste gedeelte van zijn leven in een rolstoel, in een elektrische rolstoel. Scootmobiel heet dat tegenwoordig, geloof ik. Hij lijdt onvoorstelbaar veel pijn. Ik heb hem wel eens opgezocht en dan kwam ik in zijn kamer en dan zei hij, ga maar in die stoel zitten, Aard. Hij zei, als je het niet erg vindt, ik zit altijd op de grond, want ik kan niet lang in een bepaalde houding zitten. En tijdens dat gesprek draaide hij de hele tijd rondom zo'n laag rond tafeltje. Je kon in de vloerbedekking zien dat hij dat vaak deed. Want de sporen van zijn verplaatsen waren te zien. Er was een hele kring ontstaan rondom die tafel. En toch als je een ontmoeting hebt met Louis, dan zie je een stralend kind van God. En op zijn scootmobiel heeft hij een grote sticker. En op die sticker staat, geen paniek, Jezus leeft. En dan zegt hij, dan rij ik soms in Amsterdam over de Dam. En dan leest iemand die sticker en die is dan boos dat ik getuig van de Heer Jezus Christus. En dan geeft hij een schop tegen mijn kar. En dan voel ik mijn pijn die ik dagelijks heb nog erger. En dan zeg ik altijd, dank u wel, Heer Jezus. U hebt voor mij geleden. Ik mag nu een stukje lijden om uwentwil. Weet u wat zo mooi is? Wat Jozef zegt, maar wat ook de Jozef, de Heer Jezus Christus, bij uitstek zo vaak heeft gezegd. Gij zult bij mij zijn. Ik weet niet wat het leven van elke dag u en mij nog gaat brengen. Hoe magere koeien ons in de komende tijd zullen aanstaren. Maar één ding weten we, als koningskinderen. Er is niets en er is niemand, broeders en zusters, die ons ooit nog zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En de Jozef bij uitstek zegt tegen elke bezorgde en vreesachtige mens, misschien wel u die met ons meeluistert vanmorgen. Met zijn kalmerende stap. Werp nou alles wat je bekommert. Al die last, al die vermoeidheid. Leg die nou op mij. En geloof het met in het diepst van je hart de zekerheid. Zie, ik ben met jou. Al de dagen. En die beloften, broeders en zusters, die zijn heel wat zekerder dan al die korenschuren die in die oude tijden in Egypte zijn opgericht. maar die openen met een eenvoudig kinderlijk geloof uw en mijn hart. Om de deur van ons hart wagenwijd open te zetten en te geloven. Zijn goede tierenheid is elke morgen nieuw en zijn trouw is groot. Want Jezus leeft en u en ik toch met hem. Sta daar nou vandaag eens bij stil. Ook als je vanmiddag voor een rijk gevulde tafel zit. Dat voedt en dat vult alleen maar je lichaam. Maar wat we vanmorgen hier in de dienst door zijn woord en door zijn geest ontvangen, dat heeft eeuwigheidswaarde. Hoor je de stem van hem die zegt, als je nog niet die keuze hebt gemaakt, kom, gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, en dan komen die broers thuis. Ik heb vroeger wel eens wat uitgespookt. Ga jullie lekker niet vertellen wat dat is. Maar dan dacht ik bij mezelf, ik hoop niet dat mijn papa en mama dat te horen krijgen. En anders dan reisde je altijd naar huis en dan ging je altijd naar huis en dan was je blij, want dan wist je, een mama die zet een glas limonade neer en dan krijg je lekker een koekje bij, maar bij mij kon die koek niet groot genoeg wezen. Dat zie je ook wel een beetje aan mijn figuur nog. Maar als je dan iets gedaan had wat niet deugde, wat niet klopte, waarvan je denkt, dat mag mama, dat mag papa eigenlijk niet weten, want dan zwaait er wat voor me. Dan lijkt het net alsof je dichter bij je huis komt, een soort van rem in je hebt. Dan loop je niet fijn naar binnen en zegt, hi mam. Weet je wat ik dan altijd deed? Dan dacht ik ga al een beetje opbouwen dat papa en mama, als ze het horen, een beetje vergevingsgezind zijn. En dan zei ik tegen mijn moeder, zal ik u straks helpen met afwassen? Daar had ik zo'n hekel aan. Hè? En weet je wat mijn moeder dan altijd tegen me zei? Heb je soms iets gedaan? Ze begreep wel. En je moet je dat eens voorstellen. Hè? Die broers die hebben hun vader enorm voor de gek gehouden. En die vader, daar staat van in de Bijbel, dat hij nadat hij gehoord had dat Jozef gedood was, nooit meer blij was geweest. En nou moeten ze opeens naar hun vader toe. Om hem te vertellen, we hebben nu voorgelogen. En dan wil ik toch een beetje pleiten vanmorgen voor die broers. Want ook al hebben ze het gedaan met lood in hun schoenen, of sandalen moet ik misschien zeggen. Ze hebben het wel gedaan. Ze hebben de boodschap verteld. Ze zijn thuisgekomen en ze hebben het uitgeroepen. Vader Jacob, Jozef leeft nog. En dan zou je verwacht hebben. Dan zou je verwacht hebben. Dat, mag ik eens even zo zeggen. Dat die oude vader Jacob uit zijn dak was gegaan toen hij die boodschap hoorde. Maar het tegendeel is waar. Hij gelooft er in eerste instantie geen biet van. Weet je, de boodschap dat Jozef leeft, werd door vader Jacob in eerste instantie niet geloofd. En toen de Heer Jezus op de paasmorgen was opgewekt door de Vader als een levend bewijs dat hij het offer van zijn zoon geaccepteerd heeft. Toen waren er ook heel veel mensen die twijfelden. Luister maar naar wat de Heer Jezus zegt nadat hij was opgewekt door de Vader. Dan lezen we in de Bijbel hun woorden schenen hun als ijdel en zotteklap. De discipelen geloofden niet dat de Heer waarlijk was opgestaan toen de vrouwen hen dat verkondigden. Op weg naar Emmaus zegt de Heer Jezus tegen die Emmausgangers: o ongelovigen en trage van hart. En Thomas, die in een hoekje was gaan zitten, depressief van aard, kom pas een week later in de kring van de discipelen. En het eerste wat de Heer Jezus tegen hem zegt is: Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Je leest van de opgestane Heer. Dat er gezegd wordt in een van de evangeliën. Sommigen geloofden. En sommigen twijfelden. Nee, het is niet zo verwonderlijk dat bij die oude Jacob nog twijfel en ongeloof en aarzeling is. Hij had in de afgelopen jaren heel wat meegemaakt met zijn kinderen, met zijn zonen. En dan nu opeens het nieuws te horen dat je doodgewaande kind nog leeft. Maar ja, er is één ding waar die niet omheen kan. Het is goed om dat vanmorgen eens te benoemen naar elkaar toe. Hij kan niet om die mooie geschenken heen. Hij kan niet heen om die blijdschap die dat bij zijn zonen geeft. Dat Jozef wel degelijk leeft. En dat ze het aangedurfd hebben om eindelijk met de waarheid, hoe pijnlijk die ook was, tevoorschijn te komen. Is dat vandaag de dag niet even zo? Vertelt u mensen met een blij gemoed hoe uw ontmoeting met die levende Heer is geweest. Wat dat alles, maar dan ook alles in uw leven heeft veranderd. Ik herinner me een dienst met verstandelijk beperkte jongeren. In die dienst was een jongen. Misschien kent u hem, want hij zingt nog steeds in het koor Gideon. Hij heette Pieter. Hij was in die periode zo'n jaar of 13, 14 oud. En we hadden een Maranatha-samenkomst in Ermelo. En daar was dat koor bij. En die zongen prachtig. Geweldig om te zien dat de Heere ook de eenvoudigen steeds gadeslaat. En een bijzondere bediening geeft in het puur aanvaarden van zijn liefde. En Pieter heeft ons op die avond een lied geleerd. Pieter wist niet dat we dat lied allemaal al kenden. Maar hij heeft het heel enthousiast volgezongen. En je zag in zijn ogen de liefde van de Heer Jezus. En toen zei hij, en nou gaan we het allemaal zingen. En dat orkestje van muzikanten, van mensen met een verstandelijke beperking, een soort van Jostie Band, om het zomaar eens te zeggen. Maar dan echt op christelijke leest geschoeid alleen maar. Die begonnen te spelen en wij begonnen allemaal te zingen, maar we hadden nog geen regel gezongen. Of Pieter brulde keihard door de microfoon, stop! Je zou er een hartverzakking van krijgen. En weet je wat Pieter zei? Hij zei, jullie zingen wel, maar jullie kijken helemaal niet blij. Wij kunnen soms zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Maar als iemand ons aankijkt, dan denkt hij, hoezo? Blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Zing van je Heer, je hebt een stem gekregen. En als u zo mensen tegemoet treedt, en God brengt ze wel op uw weg, die hoeft u niet eens te zoeken, dan zult u ontdekken dat menselijke geesten weer op gaat leven. Want dat lezen we. Jacobs geest leeft weer op. Moet je nagaan, hij heeft zoveel jaren, meer dan 17 jaar in het verdriet gezeten. Wat is er toch met mijn zoon Jozef gebeurd? De blijdschap is uit zijn leven weggeëbd. Misschien hebt u al zoveel droevige jaren achter de rug. En die geest die was in elkaar gedrukt door leugens en bedrog. En vastgekneld in de waangedachte over Jozef dood. En nu komt opeens die vreugde en die blijdschap terug in zijn geest. Kijk, dat heeft de spreukendichter al voorspeld. Toen hij zei, een verslagen geest, wie zal die opheffen? Dat kan alleen de Heer Jezus Christus. Ik had vroeger een sticker op mijn Rembrandt-Bijbel. Die hadden ooit gekregen van wijlenbroeder Theo Dikkes. En op die sticker stond het enigste medicijn voor deze doodzieke wereld is het evangelie van Jezus Christus. Ik zei, broeder Dikkes, daar ben ik het van harte mee eens. Maar taalkundig klopt hij niet helemaal. Want het is niet het enigste medicijn, want dan kun je ook nog uitleggen als het aardigste medicijn. Maar het is het enige medicijn. Maar dat is een probleem waar veel mensen zich in het Westen mee kampen. We zeggen dat zo gauw, enigste. Het enige medicijn. En deze broeder leefde zo voor de Heer Jezus Christus. Op een gegeven moment had hij nog 3/4 long. Maar als je hem hoorde spreken, als je hem hoorde zingen, dan was het alleen tot lof, eer en glorie voor zijn Vader. Hoe zegt de Heer Jezus dat? Mag ik u op deze paasmorgen nog even aan herinneren? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap volkomen zijn. En dan, jongens en meisjes, stapt Jacob in. Nee, dat is niet waar. Dat staat er niet. Niet Jacob stapt in. Wie stapt erin? Israël. Niet de hele lichter Jacob stapt in, maar Israël, de strijder van God. En hoe zou die nou ingestapt zijn? Wat zou die allemaal hebben meegenomen? Nou, hopelijk niks. Want de farao had gezegd, laat je huisraad maar achter. Want voortaan zal het beste van de korenschuren en het beste van het land Egypte jullie deel zijn. Je moet het niet jammer vinden van je huisraad. Jacob liet alles rustig achter. Vergeet op een dag als deze, dus uw boze neigingen en uw ingeroeste fouten. Het evangelie van de Heer Jezus Christus heeft er recht op om uw bewustzijn te beheersen. Met diep ingewortelde weten dat Hij Christus alles en in allen is. En voor u en voor mij alle dingen nieuw heeft gemaakt. Waar bent u mee bezig in dit leven? Schatten te vergaren op deze aarde die door mot en roest worden aangetast? Of bent u bezig om dat in uw leven naar voren te halen wat eeuwigheidswaarde heeft? Want hoe zegt een prachtig oud lied dat alles wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat blijft eeuwig bestaan. Tot slot nog dit. Jacob is gearriveerd, is gaan wonen in het land Gozen. En in Genesis 47 vers 7 kun je lezen dat Jacob de farao heeft gezegend. Toen Jozef hem aan die heerser heeft voorgesteld. Moet je dat eens voorstellen. Dan gaat die oude Israël, die strijder van God. Misschien ondersteund, misschien leunend op een staf. En hij loopt daar de trappen op van die Egyptische troon. En hij zegent de farao. Wat moet dat een plechtig indrukwekkend moment zijn geweest. Wel nu, en dat is de laatste opdracht die ik aan u en mijzelf meegeven mag. Pasen roept ons daartoe op. Tot deze zegende daad. Tot deze priesterlijk zegening. Reeds nu mogen u en ik weten dat we koningen en priesters in en met hem zullen zijn. Waarvan alle aardse koningschap in zijn edelste vormen nog maar een hele zwakke, gebrekkige afschaduwing is. Nee, door genade mogen we het uitjubelen op deze paasmorgen. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Maar dat verplicht wel. Want adeldom verplicht. U en ik worden op deze paasmorgen opnieuw opgeroepen door de verrezen Heer om tot een zegen te zijn en om anderen te zegen. En weet u waarom dat kan en waarom dat mag? omdat de opgestane zelf heeft gezegd: zie, ik ben dood geweest en ik leef in alle eeuwigheid. En ik leef en gij zult leven. Ik weet niet wat het komende jaar ons verder gaat brengen. En als een magere koe mij aankijkt, dan denk ik aan Louis. Of meer nog aan zijn stikken. En dan zeg ik soms tegen mijn vermoeide hart of bedroefde hart: aard, geen paniek, jongen. Jezus leeft.